Geliefde gemeente, onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte van Hosea 12. Ik lees u daaruit voor de versen 4 en 5. Hosea 12, de versen 4 en 5. Daar spreekt het woord van de Heer aldus: in moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzelen. En in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel en overmocht hem. Hij weende en smeekte hem. Te Bethel vond hij hem en aldaar sprak hij met ons. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Vanavond letten wij een ogenblik op de vergelijking Jacob en Ephraim. Jacob en Ephraim. Nadat wij uit het voorgaande hoofdstuk hebben gehoord de onuitsprekelijk rijke belofte van de Heer, zijn bewogenheid in zichzelf over Ephraim, en dat hij de hitte van zijn gramschap en zijn toorn niet zou uitvoeren, om ze ten eenenmale van de aarde te verdoen, maar in tegendeel, dat er na ballingschap en lijden een tijd van terugkeer komen zou. En wij hebben gehoord hoe die lijnen verder uitlopen naar de nieuwe bedeling, hoe uit alle geslacht, tong en taal, een gemeente door de Heere, door zijn woord en geest, bijeenvergaderd wordt. Maar dan in vers 12, of in hoofdstuk 12, komt weer aan de orde de droeve situatie waarin Ephraim, het tienstammenrijk, en Juda zich nu bevinden. In de tijd dat Hosea deze woorden spreekt. En gaat hij opnieuw, als de mond van God, de ongerechtigheid en de zonde van Ephraim en Juda aanwijzen. En in die prediking betrekt hij de aartsvader of de stamvader Jacob. En in welk verband hij dat doet, daar hoop ik iets van te mogen zeggen. Want daar wordt nogal heel verschillend, taalkundig, maar ook wat betreft de strekking, over geoordeeld. Maar dat komt wel aan de orde. Ik wilde eerst even letten op de versen die daaraan vooraf gaan. Er staat in vers 1 dat die van Ephraim hebben mij omsingeld met leugen, het huis Israël met bedrog. Ephraim hebben we gehoord, dat was de hoofdstam van het tienstammenrijk. En Israël is de aanduiding van het hele rijk. Er wordt hier gesproken door de Heere dat hij omsingeld wordt met leugens en met bedrog, met list. Dat is heel sterk gezegd. Want dat duidt aan dat mensen bezig zijn als ware een spervuur, een ring, een belegering te vormen om de Heere, die louter uit leugen en bedrog bestaat. een barrière vormt tussen de Here en tussen het volk. De zonde die een scheiding maken tussen God en het volk. En er wordt zelfs niet één opening in gelaten. Die omsingeling is blijkbaar zo compleet, zo radicaal. Dat of de Heer nu voor of achter of opzij kijkt, overal treft hij leugen en bedrog aan. Een ontzettend beeld van het volksbestaan en het volksleven van Efraïm en Israël. Een beeld, die omsingeling, die je meer vindt in de psalmen en in de evangeliën. Daar krijgt die omsingeling het meest zwarte, God onterende karakter in de omsingeling van de grote zoon van David. Die omsingeld wordt door leugen, bedrog. Valse getuigen die de ganse dag tegen hem opstaan. Dat ontzettende dieptepunt van de zonde wordt bereikt in de omsingeling van de Zoon, Gods geliefde Zoon. Daar is de zonde bovenmate zondigende geworden. Want in Jezus Christus is God verschenen. Efraïm, ja, het is geen verzachting. Dat niet. Efraïm heeft zich afgescheiden van Jeruzalem. Efraïm heeft zelf altaar opgericht. Efraïm leeft onder de hemel, waar God woont en troont, boven hem. Maar als Jezus Christus op aarde gekomen is, God was in Christus, dan krijgt dat verzet, die leugen en dat bedrog, die krijgen als het ware handen en voeten. Dan is die middelaar Gods, is in het midden van de mensen. Hij tabernakelt onder hen, nu niet meer in schaduw en in allerlei ceremoniën, voorbeelden, maar hij is er zelf. Nu niet meer door profeten, maar de grote profeet. En daarom heeft de zonde haar dieptepunt bereikt in de omsingeling van de Zoon van God, die door een muitgespan en honden en stieren van Bazan omsingeld werd tot de dood toe. Dat vers zegt tenslotte ook nog, maar Juda heerste nog met God en was met de heiligen getrouw. Zoals het hier staat, mag je het gerust laten staan, maar dan heeft het deze betekenis dat hier voor Juda een gunstiger uitzondering wordt gemaakt. Je zou dus zeggen, Israël is zo erg, maar in Juda gelukkig
is het daar nog niet zo ver weggezonken als in Israël. Nou levert dit vers en dit gedeelte heel veel moeilijkheden op. En het wordt ook heel verschillend weergegeven. Als je nou naar vers 3 kijkt, ook heeft de Heer een twist met Juda, een rechtsgeding. En als je leest bijvoorbeeld wat Jesaja over Juda zegt in hoofdstuk 1 en vervolgens. Als je dan een beeld geeft van de ongerechtigheid en de leugen en het bedrog en het geschreeuw van Juda. En het waren ergens tijdgenoten. Jesaja. In Juda. En Hosea. In Israël. Dan zou je de voorkeur kunnen geven aan een andere weergave, die ik u niet wil onthouden, omdat, al vergeet u het weer, u weet dan in ieder geval de mogelijkheid, die van Efraïm hebben mij omsingeld met leugen en het huis Israëls met bedrog. En Juda zwerft af van de allerheiligste die trouw is. Je voelt dezelfde woorden komen er dan wel een beetje in voor. De heilige, getrouw, God, de allerhoogste. Maar dan wordt er in dit eerste vers niet alleen over Efraïm en Israël, maar ook over Juda al een oordeel uitgesproken. Dat zij wegzwerven, afdwalen van de Allerhoogste, die heilig en trouw is. Ik laat wat dat betreft de keuze aan u over. Het is niet zo belangrijk, alleen historisch gezien, Jesaja en ook Hosea, in hun tekening ook van Juda, ja, dan was Juda al heel ver weg. In de tijd dat Hosea deze profetieën uitsprak. Efraïm wijkt zich met wind en jaagt de oostenwind na, de ganse dag vermenigvuldigt hij leugen en verwoesting. Ze maken een verbond met Asser en de olie wordt naar Egypte gevoerd. Efraïm is bezig, ik geef het even heel met mijn woorden weer, met in de lucht te slaan. Hij is bezig met achterwind aan te lopen. Ijdelheid, hetgeen niets is, daar probeert hij van te leven, van de wind, van de ijdelheid, van het niet bestaande, van het onwaardige. Hij jaagt de oostenwind na. Die hete, verschroeiende, alles verzengende oostenwind. Hier ook wel een heenwijzing naar Asser. Want hier wordt getekend hun politiek bedrijf. Dat ze in plaats van zich tot de Heere te wenden, dat ze zich wenden tot vreemde mogendheden, tot Asser, die toch niet anders zal blijken te zijn dan een verzengende vlam, een uitdrogende wind. En ze zijn daarin zo leugenachtig dat ze twee grootmachten tegen elkaar uitspelen. Assur en Egypte. Met Assur, daar sturen ze hun diplomaten heen om een verbond te sluiten, wat Jesaja al noemde een voorzichtig gedrag met de hel en een verbond met de dood. Maar ondertussen sturen ze stiekem in natura giften, olie, kostbare olie, naar Egypte. Om als het zo zou zijn dat Assur wankelt, of dat ze zich daarmee in de vingers snijden, dan kunnen ze altijd op Egypte terugvallen. En als Egypte wegvalt, dan hebben we nog een verbond met Assur. Ja, dit is een tekening van een politiek, maar tegelijkertijd vind je de tekening daarin van de enkeling, van de mens, van jezelf, van Adam. Dat berekenende, dat sluwe, dat tegen elkaar uitspelen. Als dit gebeurt, dan, ja dan, als dit andersom het balletje rolt, dan, ja dan, heb ik hem of haar. De Heere noemt het een vermenigvuldiging van leugens en verwoesting. Zoals ze daar als volk, als leiders ook, bezig zijn. En wij mogen eraan toevoegen, arglistig is het hart, ja dodelijk, wie zal het kennen? De Heere doorgrondt het hart en proeft de nieren. Maar wij zijn nog niet in staat om onze eigen sluwheid en verwoesting te doorzien. Tot op de bodem. Dat is niet mogelijk. Het is wel wenselijk dat je er een stukje van ziet. En dat je tot de erkentenis met Jeremia komt. Arglistig is het hart. En om te leren zingen weer smoot bedrog, o God, van mijn gemoed. Laat uw genaad mij uw wetten leren. Dat is goed, om uit onszelf telkens weer uitgedreven te worden tot hem die vergeeft en die door zijn heilige geest getuigt in het hart. Spreek de waarheid, een iegelijk met zijn naaste. Ook heeft de Heer een twist met Juda en hij zal bezoeking doen over Jacob. Naar zijn wegen, naar zijn handelingen zal hij hem vergelden. Hier heb je dus wat ik straks reeds aanhaalde. Ook heeft de Heer een twist, dat wil hier zeggen een rechtsgeding, een rechtszaak met Juda. Telkens wordt Juda er ook bij betrokken. Want die denken wel, wij hebben de ware tempel. Des Heren tempel is deze. En ze voelen zich in Jeruzalem zo veilig, wat er ook gebeurt. Maar dan zou de Heren zichzelf moeten verlaten en dat kan niet. Dus die in Jeruzalem wonen, die leven ook in een schijnwereld. Daar is
de tempel en de rechtzinnige priester, die moet zo'n beetje de garantie vormen in hun denken, dat wat er ook gebeurt, en dan gaat Efraïm Israël in puin, Juda gaat nooit verloren. De Sire tempel staat vast op eeuwige berg. Dat is hun dwaasheid. Onze dwaasheid. Daarom, de Heere heeft ook een rechtsgeding met Juda. En dan gaat eigenlijk het woord verder. Wordt als het ware ingeleid waar ik vanavond iets van hoopte te zeggen. Want dan staat er, na die eerste regel, de Heer heeft een twist met Juda. Hij zal bezoeking doen over Jacob, naar zijn wegen, naar zijn handelingen, zal hij hem vergelden. En dan wordt, verder gezegd, verteld iets uit lang vervlogen tijden, hoe dat met Jacob is gegaan. Wat Jacob voor iemand was. En ook wordt zijn broeder aangehaald, Esau, wiens verzenen of hiel hij vasthield tijdens de geboorte. Hij kwam er pal achteraan. Nu is dit de vraag, en die wil ik toch even in uw midden leggen. Wordt hier nu een positief, dat betekent een goed beeld, goede dingen verteld van Jacob, of kwade dingen? De kampen splitsen zich in tweeën. Er zijn er die zeggen, dit heeft kennelijk de bedoeling om het volk eraan te herinneren dat het er bij Jacob al vroeg in zat. En dat God bezoeking zal doen over Jacob, naar zijn wegen. Ik geef het dan heel vrij weer, want hij was nog niet geboren toen probeerde hij al de eerste te zijn. En hij gedroeg zich vorstelijk met God, dat wordt dan ook door sommigen negatief uitgelegd. Hij hield vol, die man die zei, of die engel, ik moet recht, de dageraad komt. Maar Jacob hield hem vast. Net zoals die Esau als ware vasthield, zo zat er iets in zijn aard. Hij dacht, oh, hij moet weg. Maar nou laat ik hem niet los. Eerst moet hij mij zegenen. Dan wordt zelfs de overwinning van Jacob als het ware in het licht gesteld van sluwheid, het berekenen van iets. En tenslotte de genade dat God nochtans toch tot Jacob sprak en hem beloofde,
Ik zal jouw God zijn. En ik zal je zegenen. Dat komt omdat als er staat in de tekst, hij hield zijn broeders gezellen, dat de oorspronkelijke woorden meestal in de Bijbel voorkomen in de zin van bedriegen. En bedrogen worden. Heel letterlijk weergegeven, zou je er dichtst bij komen als je zou lezen Jacob sloop zijn broeder achterna in zijn moeders buik al. Het komt namelijk van een woord dat oorspronkelijk sluiten betekent. Dan heb je de andere kant. En die legt dit stuk goed uit. In de zin van, hier wordt Jacob als een voorbeeld gesteld. Jacob wordt als een voorbeeld hoe dat het hem te doen was om de zegen. En hoe dat hij zich zo opstelde tegenover de engel in die zielsworsteling en ook die lichamelijke worsteling. Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Nou ja, dan begrijpt u wel hoe men dat dan verder ontwikkelt. Trouwens, het is geen onbekend punt. Ik heb er niet zo heel lang geleden, ik weet niet meer, wel eens over gesproken. Nou voel je aan, ach, wij mogen het woord onderzoeken. En ook meningen weergeven, maar ik zou me in kunnen denken dat je zegt, ja, dat kan er wel. Dat heb ik op de zondagschool al gehoord. De ene juffrouw die vertelt, die Jacob, dat was toch een bedrieger, hè? En die Esau, dat was er ergens een rondborstige kerel. En ik weet nog dat ik daar voor het eerst mee geconfronteerd werd. Ik was dat niet gewend, want wij hadden altijd een, laten we zeggen, een sterk Colbertiaanse inslag. He, en ja, daar wordt bijzonder de nadruk gelegd op dat leugenachtige voorstellen van Jacob als een bedrieger. Terwijl de Heer zegt in zijn woord dat Jacob een trouw, een godvrezende, een eenvoudig man was. Dat Esau er dat van maakt. Je bent een hielenlichter. Maar ik werd er voor het eerst officieel mee geconfronteerd door een veldpredikant in dienst en die begon eens uit te halen over Jacob. Nou, ik was er gestreek van. Maar later bemerkte ik dat het in vele christelijke kringen zo gaat. Dat, Jacob wordt dan belicht in een, ja, in een zeer negatieve zin. En wij die grinnikt om het feit als Huntington ergens schrijft over die stokjes die Jacob schilde om maar zoveel mogelijk gespikkeld vee te krijgen. Dan schreef Huntington, die wijsheid heeft God hem gegeven. En dat hij op die manier Laban, die gierige vrek, nog een kool kon stoven. Anders had hij helemaal niks gehad, die Jacob. Werken en niks verdienen. En toch, ik heb daar, en daar ben ik nog niet uit hoor, dat zeg ik er eerlijk bij, maar toch heeft dat Jacob in de schrift en Esau jarenlang, niet dat je daar nou constant aan denkt, met mijn aandacht. En als ik nou dat moralistische gedoe hoor van Jacob, die had dit moeten doen, die had dat moeten doen, dan krijg ik een afkeer van de ring. Bah. Dan zit dus die dominee die zei, ja, Rahab die de verspieders herbergde, die had niet mogen liegen. Ze had op God moeten vertrouwen en ze had moeten zeggen, ja, die mensen, die verspieders, die zitten op het dak. Ja, ik zeg niks te zeggen, maar ik durfde niks te zeggen, maar ik was het wel helemaal niet mee eens. En hoe kun je nou zoiets zeggen? Dan zou... Dat kan niet. Nou ja, ik deed de ontdekking, zo wordt er ook in kinderbijbels en veel dingen ook over Jacob gesproken. En daar voel ik een grote afweer van. Aan de andere kant, dat vind ik, daar sluit ik me wel bij aan. En toch heb ik soms het gevoel dat er iets krampachtigs in zit. Ik ben het er dus wel mee eens. Volledig. Maar de manier waarop het er soms naartoe gaat, dan denk ik wel eens, ja, maar vergeet één ding niet. Dat Jacob ook een zondaar was. En dat zijn bevoorrechting voortvloeide uit Gods eeuwige liefde. Gods genade. Maar we hoeven ons best nou ook niet, tenminste niet zo krampachtig te doen. Oh, Jacob was zo'n lieve man. En oh, dat was zo'n geprezende man. En Jacob was dit, Jacob was dat. Alsof je zou zeggen, ja, het is toch eigenlijk wel eerlijk dat Jacob de eerstgeboortezegen gekregen heeft. Want hij leefde er ook naar. Zo zegt men het niet. Maar toch, als het zo krampachtig wordt, weet je wel. En wij moeten zo ontzaglijk nodig Jacob tot en met gaan verdedigen. Wat hij gedaan heeft. Ja, het is misschien een beetje persoonlijk, maar dan op een gegeven moment dan doen we het boekje ook weer dicht. Ik weet dat Jacob ging om de zegen. Dat Jacob ergens het rotsvaste geloof had in de belofte van God. En dat hij door het geloof gerechtvaardigd is. Dat blijkt in de schrift. Maar dan moeten we het ook zuiver stellen. Dan moeten we het zuiver stellen. Dan moeten we het ook zo stellen. Het was niet de kwaliteit waardoor Petrus terecht kwam en Judas eraan ging. Dat was niet de kwaliteit van het vlees van Jacob of van Petrus of van Judas. Het was alleen de genade van God en de ontferming van God. Dat kun je ook hier zeggen. Het is niet de kwaliteit van Jacob die hem de zegen waardig deed zijn. Maar het is de genade van God. Dat moeten we ook blijven bedenken. En En toch wil ik dit stukje graag positief uitleggen. Maar ik wil het iets anders uitleggen dan gebruikelijk is. Ik kan het niet, en het hoeft ook niet, begrijpen. Ik kan het niet doorzien. Maar ik wil u wel trachten erbij te betrekken wat ik er dan wel in heb mogen zien. Jacob, Esau. Wat is dat nu? Je kent het verhaal. Eer dat de kinderen geboren werden, werd tot Rebecca gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. En Paulus geeft dat weer, of Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Rebecca, die lange tijd onvruchtbaar bleef, werd na 20 jaar, of was na 20 jaar huwelijk in verwachting van een kind. Maar zij werd tijdens die zwangerschap, toen de kinderen wat groter werden, werd zij geconfronteerd innerlijk met een strijd. Het was net of er in haar lichaam iets botste. Dat wierp een schaduw over haar zwangerschap. Dat gevoel van een botsing in haar eigen lichaam. Het was niet zomaar zoals een moeder of vrouw kan zeggen, ik voel leven, dat een ongeboren kindje met de voetjes beweegt. Maar Rebecca nam het waar als iets anders. Iets dat haar verscheurde als het ware. Iets dat haar min of meer radeloos en moedeloos deed worden. En toen ging ze om de Heer te vragen. En toen zei de Heer, dat ze een tweeling verwachten. Twee volken zijn in uw schoot. Ja, twee volken zullen zich in uw schoot vaneen scheiden. En de meerdere zal de mindere dienen. Want Rebecca had gevraagd, Heere, hoe ben ik zus, hoe ben ik al zo, wat is er aan de hand met me, wat is er aan de hand in mij, wat is dat voor een worsteling, voor een strijd? Ik begrijp het niet, het benauwt me, het beangstigt me. Toen had de Heer dat gezegd. Toen kwam de geboorte. En er werd Esau het eerst geboren. Maar Jacob zat hem als ware op de hielen. Het leek wel of Jacob het eerste naar buiten wilde. Het eerste geboren wilde zijn. Het was net of hij het zijn broeder niet gewonnen kon geven. Dat hij eerst naar buiten kwam. Eerst geboren werd. Natuurlijk. Je kunt je afvragen. Hebben die kinderen dat geweten? Ik denk het niet. Want er staat, voor ze iets goeds of kwaads gedaan hadden, werd tot haar gezegd. Die kinderen hebben dat dus zo niet bewust in moederschoot beleefd. Het is een botsing geweest. Maar je kunt niet zeggen dat die twee ongeboren kinderen bezig waren elkaar te vermoorden in moederschoot. Dat kun je niet zeggen. Maar tegelijkertijd merk je dat Hosea, dat Genesis, dat Paulus, dat ze daar toch veel in gezien hebben. Dat al waren zich die kinderen dat nu niet bewust, dat ze het toch hebben gezien als een werking van God en als een keus van God. Gods eeuwige verkiezende liefde. Maar, nou krijg je met deze situatie te maken. Esau de meerdere. Jacob de mindere. Hij is niet de eerstgeboren. Maar, de meerdere, zal de mindere dienen, heeft God gezegd. Hoe moet je dat nou, laten we zeggen, ja, een bijbellezing is toch ook bedoeld om te trachten de lijnen te trekken naar mij, naar u, naar nu. Hoe moet je dat nou? Is dat dan iets wat sommige ouders hebben, dat ze zeggen, ja, dat kind, daar heb ik wat voor. En voor dat kind heb ik niks. Is dat het? Dat iemand een bijzondere belofte krijgt voor een bepaald kind en de andere gelooft hij het niet van of hij weet het niet, hij is afwachtende. Maar met dat andere kind, er kan gebeuren wat er gebeurt, afdwaal, ja, maar het is toch een bijzondere belofte voor het kind. Er heeft de Heere me iets voor gegeven. Dat kan. Dus, ja, je zou haast zeggen, dat geeft toch hoop dan, en ondanks alle tegenvallers, hoop, want ja, als je daar dan een belofte voor hebt, maar is dat dan geldende? Als hier, als die twee ongeboren kinderen, en de een, die wint het, maar die andere, die zal het toch uiteindelijk winnen. Want dat is Gods uitverkoren. Naar het voornemen van de verkiezing, zegt Paulus, dat dat vast blijft. Maar, ik heb in de praktijk van het leven, mensen, dat moet je nou niet gewoon als een praatje opvatten. Ik heb zo ontdekt dat de mens, al is die nou nog zo'n ezel, hij houdt zich voor Jacob. Want die ezel, ja, die verkocht voor een schotel linzen moest. Ezel, hoe eerder, staat in de Bijbel. En dat geeft een stuk zelfmisleiding in het leven. Want wie gelooft er nou niet dat hij Jacob is? Als nou iedereen eens heel persoonlijk zou vragen, hoeft niet. Wat denk je dan? Jacob is. Nou ja. Nou ja, de een is wat dapperder dan de ander. De een zegt ik hoop. En de ander zegt nou ik mag door Gods genade zeggen dat ik er kennis aan heeft. Gelukkig hoor, het is niet mijn eigen verdienste, maar gelukkig. Ja. In de dagen van de Heer Jezus Christus was een van de voornaamste punten uit de prediking van de schriftgeleerden en de wetgeleerden, de fariseeërs, de uitverkiezing. Stond bovenaan de lijst. Dat ze dat voor alle dingen moesten geloven. Wij zijn Abraham's zaad en naar de belofte erfgenaam. Stond voor alles. Of hij dom was of knap, maar dat diende je terdege bewust te zijn. Dat jij uitverkoren was. En de andere broeder, dat is de hond, dat is de gooien. Al is het dan een broedervolk, maar dat zal verwoest worden. Het is ook verwoest. Voel je nou die dreiging van de mens, dat ik, dat u, Jacob, voor onszelf annexeren, ik ben Jacob, ik ben de uitverkoren. Terwijl we in heel onze openbaring, onze godsdienstige openbaring, Esau zijn. Esau. Maar dat willen we niet zijn. Dat willen we niet zijn. Want dan moet je dienen. Dan moet je de mindere dienen. Nou, wie heeft er nou zin om de mindere te dienen? Ik niet. Daar raad ik dan ook mee. Dat ik wil me wel voor Jacob houden. Maar ik wil wel Esau zijn. Of ik wil me wel voor Esau houden. Ja, ik ben maar een ezel, maar ik wil Jacob zijn. De baas. De voornaamste. De uitverkorene. En dan merk je die ontzettende botsing in de evangelie als de Heer Jezus daaraan gaat tornen. En gaat zeggen, ja, je kan wel zoveel zeggen. We hebben Abraham tot een vader. Maar Abraham die heeft naar mij verlangd en die heeft mij gezien van verre door het geloof. Hij heeft mij omhelst en hij is verheugd geweest. Gaan jullie zoeken mij te doden? Waarom denk je dan dat je uitverkoren bent? Waarom geloof je dat je Jacob bent? Het ware beter dat je Ezau was en dat je de mindere zou dienen. Dat je mij, die kroon en troon verlaten heeft en de minste geworden is van alle mensen, kinderen. Dat je voor mij zou buigen, Ezau, dat je leeft. Ik heb gedacht, want die zonde, die aard, leeft in ons aller hart, en dat is eigenlijk heel erg, hè? Als dat ontdekt wordt, dan zeg je, wat is dat toch vreselijk erg. Dat een mens toch met zo'n stuk van de rechte leer der zaligheid zijn eigen misleidt en bedriegt en buiten de Heere Jezus om denkt de zegen te hebben of te verkrijgen. Net als toen de Heer Jezus op aarde was. Die ontdekking van dat binnenste van de mens, die heeft mij doen zoeken naar een uitleg waarbij voor mij de pas afgesneden wordt. En misschien ook voor u. Maar waar juist, als de pas afgesneden wordt, je adem mag halen, omdat jij meerdere Ezau mag buigen voor hem die de minste geworden is, die in ons vlees en bloed verschenen heeft en als aller afschrapsel gehangen is aan het hout. Hoe dan? En ik zal daar kort iets over zeggen, dan gaan we daar de levende welzijn nog een keer over verder. Hoe dan? En dan verleg ik even de klemtonen en de onderwerpen. God heeft van eeuwigheid zijn keus bepaald op Christus. Christus wordt genoemd mijn knecht die ik uitverkoren heb. Daarom zegt Calvijn ergens, Christus is de spiegel van de verkiezing. Als je wat wil weten over verkiezing, dan moet je bij Christus zijn. Bij die tweede persoon, bij die borg en middelaar. Want als het je menens is en je kijkt niet naar die Christus, dan word je gek. Of je verzint. Of je wordt hoogvaardig. Of je raakt wanhopig. Je komt er met je mensenverstand, dat is in ieder geval de bedoeling van Calvijn, denk ik, met je mensenverstand loop je zo vast als een muur, als je niet bij Christus terechtkomt, als de spiegel van Gods uitverkiezing. Nou heeft God van alle eeuwigheid zijn eigen zoon verkoren tot zijn knecht. Die knecht die zal komen in ons vlees en bloed. De belofte wordt gegeven aan Adam, Seth, Noach, Sem, Heber, Abraham, Isaac, Jacob. En later, Judas. Die belofte van die Christus is dus door God gegeven uit vrije genade naar zijn welbehagen aan Abraham, Isaac en Jacob enzovoorts. Deze mensen zijn dus, hoewel mensen van vlees en bloed, draagster geweest van een geheim. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van alles, van de dagen der eeuwigheid. Ik hoop dat dit stukje duidelijk is, dat u dat kunt volgen. Die belofte, die Christus, die spiegel, waar alleen onze wijsheid uit kan komen. Want wij hebben geen wijsheid. Nu is Jacob. Niet Esau. Jacob. Is draagster. Van de belofte. Drager van de belofte. Daar is dus iets van God, van Christus bij. In de belofte. Dat wordt uitgetekend in die wonderlijke gebeurtenis, die mysterieuze zwangerschap van Rebecca. Daarom brandt de strijd om het licht, om de eerstgeboorte. Die strijd, die wat zou je zo zeggen, verloren door Jacob. Hij redt het niet. Hij komt toch achteraan. Maar die wet van de eerste geboorte, zou je zeggen, dat mag ik toch niet zomaar zonder meer als mens verbreken. Nee, God staat boven alles. Want God kent maar één eerstgeborene en dat is Jezus Christus. Wat zie je nou voor je ogen gebeuren? Jacob, hij wil eruit. Maar Esau is zo voor. Toch, zegt God, in welke zal mijn belofte verder gedragen worden? In jou zal mijn belofte gestalte krijgen. Uit jou zal eenmaal, voor zover het vlees aangaat, de Christus der Schriften geboren worden. Wat krijg je? Dit. De keuze van God. Die valt als het ware in de eerste plaats op Christus. Niet op een brave jongen. Niet op een begenadigde jongen. Maar op een jongen die nog goed nog kwaad gedaan had. Net als Esau. In moederschoot. maar Gods keuze, die zijn Christus verkoren heeft, bepaalt ook dat Jacob de drager zal zijn van die belofte. Al verliest hij het, al is hij de mindere van Esau, hij zal toch de overwinning behalen. Hoe? Door Christus. Door Christus. Die zal de overwinning behalen. Die zal triomferen. Op Golgotha, maar ook in Jacobs leven. Hij is de mindere. Zal hij dan de meerdere zijn? In bepaalde opzichten niet. Want er staat de meerdere zal de mindere dienen. Wat wil dat zeggen? God keurt alles af. Jacob en Esau. God zet het stempel op alle vlees als afgekeurd vlees. Wij heten in dat opzicht allemaal Esau. Esau. Wij pretenderen. Ik was het nog maar eerst. Ik ben toch recht. Ik heb toch recht. Ik ben toch recht. Ik was toch de eerst. Jacob, ja, die bedrieger. Wat denkt hij wel? Ja, maar kijk uit. Kijk uit. Want het loopt ten liefste niet om Jacob. Het loopt om de Heer Jezus Christus. Daar loopt het om. Ik zou bijna zeggen, je moet maar niet zo onvruchtbaar zitten denken of twisten of zo. Ja, maar kijk eens, als dat nou vast ligt. Ik hoorde eens een paar vrouwtjes hier in Hilversum praten, ergens, waar ik binnen kan rollen. Ja, stel je nou toch voor dat je nou weet je aan het zijn. Dat is alles voor niks geweest, zei ze tegen elkaar. Ik heb met open oren zitten luisteren. Dat is alles voor niks geweest. En die hele leven voor niks in de kerk gezeten. En gebeden. En daar kun je toch niks aan doen, want God is toch vrij. Ja, je zou zo zeggen, ja, was het maar waar, beste vrouwtjes, ja, maar ook ik, was het maar waar, dat wij onze pretentie opgaven, ook om ons onvruchtbaar denken, als ik nou Esau was, wat dan ook? Ja, Esau heb ik gehaat. God heeft alle vlees gehaat. In die zin. Alle vlees is trouweloos en stinkende en onnut geworden. God heeft zijn lieve zoon Jezus Christus geopenbaard. Misschien zegt iemand, ja, mijn mama, er is toch voor Esau nooit geen doel meer aan. Wie zegt dat? Staat op Esau heb ik gehaat. Is niet gelukkig dat het er staat. Is niet gelukkig dat de Heer, nou spreek ik niet vanuit mijn eigen kant hoor, maar ik tracht te spreken naar Gods kant. Is niet gelukkig dat de Heer een streep haalt door die Esau. Met zijn rechten. Met heel zijn inbeelding, met zijn godzaligheid. Met al die Esau's die zeggen, ja wij zijn Jacob, wat denkt u wel van ons Heer Jezus? Wat denkt u wel? We hebben nooit iemand gediend. Wij zijn vrije mensen. Dan zou ik toch zeggen, dan wordt het tijd dat je vandaag nog Esau wordt om die minderen te dienen. Om waarachtig te buigen voor God in Christus. Kijk, nogmaals, het is iets van jaren waar je over mag peinzen. En soms een stukje licht in krijgen. Ik kan niet helemaal uitwerken. Vergeet. Maar ik zou zo blij zijn als u de lijn erin zou ontdekken dat we op onze kop gaan, dat wij over de kop gaan, dat er alleen, maar dan ook alleen overblijft, mijn uitverkoren knecht die ik ondersteun, die ik help. Ja, maar wij dan? Dan zegt de apostel, uitverkoren in hem, in die dierbare Christus, voor de grondlegging der wereld, in hem. Maar ik zou haast zeggen, en misschien begrijp je het, en als je het niet begrijpt, dan moet je niet gelijk boos worden. Hè? Maar ik zou nou haast zeggen, als je deze lijn ziet, hè, dan zeg ik, oh, je komt er nou niet meer op aan of dat je Esau of Jacob heet. Nee. Of dat je de eerstgeborene bent of de laatste uit het nest, dat komt er nou niet meer op aan. Hè. Als je maar mee mag met de meerdere, die zal de mindere dienen. U, Heer Jezus, u bent overwinnaar in de strijd. Help me toch, want ik ben Esau. Op mij kan niet anders rusten dan het oordeel der verwerping. Op mij, want ik ben verwerpelijk voor uw ogen. Maar lieve Heere, laat me buigen voor Israël, voor Christus. Laat me daarvoor buigen. Dat zou het leven zijn. Dat zou de vrede en de gerechtigheid zijn. Dat zou het uitzicht zijn. Ik voel hiermee dat er een heleboel dingen natuurlijk even lijken. Dat je zegt, ja, nou zit alles op zijn kop. Maar ik voel aan dat dat eigenlijk ook zo is. Vroeg of laat blaast de Heer ons als een kaartenhuis omver. Omver. En er blijft niet dat van over. Maar het is wel een grote zegen natuurlijk, als je vast een beetje in je gezonde dagen, dat die alles op het eentje aankomt. Hè? Maar wij in je gezonde dagen een beetje al iets van mag leren. Van dat onuitsprekelijke geheim. Dat je zegt, daar word ik nou, oh, aan de kant geveegd. Oud vuil. Maar er wordt me tegelijk gezegd, kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Tegelijk. Dan geeft het ook perspectief. Al ga je soms ondersteboven, je ontdekt ten eerste een groot stuk fariseïsme, eigen gerechtigheid bij jezelf. Dat ontdekt, zonder meer. Je ontdekt ook allerlei angst en allerlei dingen in je die je moedeloos maken enzovoorts, die kunnen gebeuren in de gemeente, in je gezin, de kinderen, noem maar op. Terecht. Maar zodra ik eruit geveegd word, dat is typisch, dan krijg je ook weer moed. Niet dat die kinderen wel braaf zullen worden, dat die man nog wel zijn leven zal beteren, dat die vrouw nog wel. Nee, maar oh God, ik zie niet anders dan Ezau. Wat een ellendeling, ja, maar ik scheld mijn eigen uit. Een schoteltje linzenmoes, moet je dat indenken? Ik doe het voor minder dan een schoteltje linzenmoes. Zie dat om dit? En dan blijft er niks anders over dan, o God, verlos Israël en Ezau. Want we willen het niet lezen, maar we zijn het wel. Verlos u ze van al hun ongerechtigheden. Want dan blijft toch alleen maar over die gunst die eeuwig hen beweegt. En dat geeft dan weer uit. Ach, de Heere zegenen het. En dat we zo ook de zaken mogen zien verwisselen. Jacob, Christus, Ezau, buigen, dient de mindere. Amen.